Missio werkt. Een programma van Radio Maria.
Welkom, beste luisteraars. We zijn er weer met het programma Missio Werkt. Ik ben Marilijne, coördinator van de werking van Missio in Vlaanderen. En ik mag vandaag in de studio zitten met een heel speciale gast. We hebben hier als gast Pater Jude Okengwo in onze studio. Dit is een Nigeriaanse priester en die behoort tot de congregatie The Sons of Mary. Nu, welkom Jude, welkom in onze studio. Hartelijk bedankt dat je met ons Missio Werkt wil opnemen.
Dank u. Jullie doen mooi werk in onze wereld vandaag.
Dank u wel, dank u wel. Heel erg bedankt dat je vandaag ons iets wil komen vertellen over jouw persoonlijke missie. Hè? Waarom jij hier in België bent en het werk dat je hier doet. Maar we willen ook zeker ook iets te weten komen over jouw congregatie enzovoort. Dus daar gaan we straks zeker dieper op ingaan. Jude, kan je jezelf eens eventjes kort voorstellen? Van waar kom je? Wie ben jij?
Ja, ik ben Pater Jude Okengwo. Een lid van de congregatie, Zonen van Maria, Moeder van Barmhartigheid. We hebben onze moederhuis in de stad Omaha, Nigeria. De congregatie heeft het charisma te getuigen van de barmhartigheid door de voetstappen van Christus aan Maria, onze Moeder van Barmhartigheid.
Oké.
Ik studeerde filosofie en theologie in Nigeria. Nadien werd ik tot priester gewerkt in 2009.
2009,
oké. Okay. Ja, samen met andere medebroeders. We waren 12, zoals de 12 apostelen.
Ja. Dat komt goed uit.
Dat komt goed uit, ja. Na 2 jaar heeft de congregatie mij naar België doorgestuurd voor masterprogramma.
Oké, dus je hebt hier gestudeerd.
Ik had mijn masterdiploma in kerkgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit in Leuven behaarde in 2013.
Oké, ja. In Leuven gestudeerd.
Jazeker wel, ik ben een student van Leuven.
Super, we zijn ook vandaag in Leuven, beste luisteraars, in de studio van Radio Maria. Dus het is bekend terrein voor jou.
Zeer goed, ja. Maar okay. Dit is de eerste keer om Radio Maria te bezoeken.
Oké, we zijn heel blij dat jij er bent. Nu, je hebt het al gezegd, Jude, je bent afkomstig uit Nigeria. En misschien kan je daar iets over vertellen. Je bent dan naar hier gekomen?
Ik ben naar België terechtgekomen voor mijn studies en door de steun van Kerk in Nood.
Ah ja.
Toen ik nog in Leuven was, had ik een contact met de voormalige hulpbisschop, Monsignor Leo Lemons, ontmoet als een student. Ik woon in een Amerikaanse college in Namsestraat 100. We zijn de laatste groep van internationale priesters die daar woonden voordat het college gesloten werd.
Ja, oké.
Door het gesprek met mijn congregatie en de hulpbisschop heb ik beslissing genomen om naar België een handje te geven voor mijn missionarie.
Oké. Dus België had wel een goede indruk op jou gemaakt. Je hebt dan toch besloten om hier te blijven.
Ja, dat heeft inderdaad een hele mooie indruk.
Oké, we zijn heel blij dat je voor België gekozen hebt, uiteraard. En vandaag, beste luisteraars, gaan we dieper ingaan op missie zijn in België. Hè? Want Jude, die is hier natuurlijk als missionaris. Hè? Die is hier met een bepaalde missie, met een bepaalde opdracht vanuit de kerk. En we willen heel graag te weten komen hoe hij dat beleeft, hoe hij dat ziet. Maar dat horen we zo meteen na een beetje muziek.
Ja, du koe.
Welkom terug, beste luisteraars, bij het programma Missio Werkt. Vandaag in de kijker op missie in België. Hoe doe je dat? Wat is dat? En hoe beleef je dat? Wij zitten vandaag in de studio met Pater Jude. Dat is een Nigeriaanse priester die dat afkomstig is uit de congregatie The Sons of Mary. Dank je, Jude. We gaan ons gesprek beginnen natuurlijk, hè, want op missie in België er valt heel wat over te vertellen, neem ik aan. Nu, je hebt het al een heel klein beetje gezegd. Je bent hier in België terechtgekomen oorspronkelijk door je studie aan de KU Leuven. En dan uiteindelijk ook hier gebleven.
Ja.
Oké.
Okay. Dat klopt.
En hoe werkt dat dan met jouw congregatie? Moet jij dan een toestemming krijgen vanuit de congregatie om hier in België te komen en te blijven?
Zeker wel. Ik ben een lid van de congregatie, toch? De congregatie moest hun toestemming geven.
En hoe is dat dan gegaan?
Alles wordt helemaal mooier. Ik had dat niet alleen, ik ben niet de enige op dit ogenblik in België die werkt.
Oké, okay, dus er zijn mensen van jouw congregatie?
Ja, wij zijn eigenlijk vier.
Oh, oké.
Okay. En de eerste eigenlijk werkt in de Franstalige in Brussel.
Ah, ja.
En dan de andere drie, ik samen met andere medebroeders hier in Vlaanderen.
Oké, okay. En zijn jullie
missen? Maar ik ben de eerste, als ik al gezegd, in onze bisdom.
Jij bent de eerste in het bisdom.
Ja, als ik u goed kan herinneren, ik ben de bisschop, hulpbisschop Leo Lemans, gezegd tegen mij, Jude, u bent de gezicht van uw congregatie in België.
Oké, okay, een grote opdracht.
Dat was een hele grote opdracht toen ik dat had gehoord. Ik zeg, maar, dat is heel waar.
Oké, okay. En Jude, waar ben jij hier actief?
Als ik een priester ben, ik de voorganger in de missievieringen in alle parochies.
In alle parochies.
Binnen de federatie, Zeilig en Groot-Bijharden.
Oké.
Okay. En Helikerkerk, Groot-Bijharden, Sint-Egiduskerk, Groot-Bijharden, Sint-Bavo, Zeilig en Sint-Gordaartus, Bekkerzeel en Sint-Martinus, Assen, Assen-Centrum. Dan nog andere parochies rond Assen, Wavrichem en Koppichem. Ik werk samen met andere paters en priesters, de Vlaams priesters en paters, want de paters van het Heilige Hart.
Oké, okay, de paters van het Heilige Hart.
Ja, die werken ook samen met mij. Maar we zijn allemaal in dezelfde team om de ganse pastorale gebeden te verzorgen in liturgische vieringen.
Oké, okay, maar dat is een groot gebied.
Inderdaad, onze pastorale gebeden is heel groot, want we zitten tussen Assen gemeente en Dilbeek.
Oké.
Okay. Toch de twee gemeentes, we hebben een stukje van die twee gemeentes in onze pastorale gebied.
En noemen jullie dat een pastorale zone? Hoe is dat bij jullie?
Vroeger was pastorale federatie.
Ja.
Maar dat komt tot pastorale zone. En nu is het een beetje meer breder als we nu met andere nieuwe structuur en nieuwe vorm in onze bisdom zich gaan het opbouwen.
Oké, okay, maar als ik het zo hoor, heb jij echt wel een hele grote opdracht hier. Kan je ons ook iets vertellen over jouw congregatie? Want je hebt al een beetje verteld, dus je komt uit de congregatie The Sons of Mary. Maar zou je voor de luisteraars die dat nog niet kennen, zou je een beetje kunnen vertellen over wat dat die congregatie net gaat en welke inhoud?
Ja, de congregatie werd geboren na de burgerlijke oorlog in Nigeria in de jaren 1960. In die tijd had bisschop Gogomerto, de bisdom Omaha, een probleem omdat er niet genoeg missionarissen en priesters waren om de pastorale opdrachten te dragen.
Okay.
Toen had hij aan Rome hulp gevraagd voor missionarissen, maar zijn antwoord was: je kunt uw eigen congregatie beginnen. Dit fundamentele antwoord leidt tot de stichting van de twee congregaties. Eerst de vrouwelijke congregatie, de Doctors of Mary, Mother of Mercy. In 1961 en daarna de mannelijke congregatie in 1970.
Oké. Okay.
We zijn mensen die hun leven wijden in de voetstappen van Maria. In het bijzonder is het karakter van barmhartigheid een kenmerk van onze charisma. De woorden, zoals je hoort, barmhartigheid, is helemaal duidelijk in onze symbool. Zoals ik hier mijn handen aan jullie tonen.
Ja, Pater Jude heeft hier voor ons een sjaal bij, beste luisteraars, ja. Met het logo van zijn congregatie. Kan je dat misschien eens even beschrijven, Jude? Wat staat er nu net op die sjaal?
Oké, inderdaad, dit is een hele bijzonder symbool.
Ja.
Om deze woorden, vanuit deze symbool, heeft een hele grote betekenis in onze spiritualiteit als een leden van barmhartigheid. Maar ik zal eerst beginnen met de woorden die heel belangrijk in onze spiritualiteit zitten. In onze spiritualiteit hadden wij drie belangrijke woorden. Mm-hmm. En zijn eerste in het Engels acceptance.
Aanvaarding.
Helpen. En vergevenis.
Okay.
Die drie woorden, inderdaad zo gezegd, aanvaarden, hulp en vergevenis, zijn zeer belangrijk in elke lid van onze congregatie. En onze bisschop heeft dat gekozen met de verhalen in de Bijbel over de verloren zoon.
Oké, een heel bekend thema, hè?
Bekend thema en een heel bekend verhaal. Maar wat heel belangrijk in deze verhalen ligt, in de karakter van de vader.
Ja.
De karakter van de vader is wat onze bisschop wil dat alle leden van de congregatie altijd beschouwen, bewaren en koesteren. Want dat brengt een enorm moed en positieve energie om je apostel het verder te zetten.
Ja, en het is eigenlijk ook de houding van die vader die dat de barmhartigheid ook uitstraalt. Hè?
Zeker
dus die drie woorden. Dat logo dat Pater Jude bij heeft, dat is eigenlijk een kruis, beste luisteraars, waar dat centraal een hart staat. En vanuit dat hart vertrekken er heel wat lijnen om die barmhartigheid ook verder uit te dragen in de wereld.
Zeker, dat klopt.
En dan ook de figuur van Maria, die zeer centraal staat. Hè?
Prima. En dan, ook, als je ook goed begrijpt, de spiritualiteit van Maria, dan kan je goed ook weten wel over de zeven smarten van Maria.
Oké.
De voorzegenen van Simeon, de vluchten naar Egypte, het verlies van het kind, Jezus. Maria ontmoet Jezus op de lijdensweg. Maria staat onder Jezus' kruis. Maria omhelst Jezus' dode lichaam. Jezus wordt begraven. Vanuit deze levenservaringen van Maria kan je begrijpen de reden waarom het woord barmhartigheid wordt gekozen door de bisschop.
Ja, absoluut.
Als je goed begrijpt de context van de congregatie en de situatie in Nigeria op die moment.
Tuurlijk, want je hebt gezegd het komt vanuit, het is eigenlijk naoorlogs.
Oorlog,
ja. Oké. En Jude, je hebt dan uiteindelijk ook de roep gevoeld om jezelf daarbij aan te sluiten bij die congregatie. Kan je ons daar eventjes iets over vertellen, over waarom dat jij daar zo door aangesproken werd?
Mijn roeping is een avontuur tot geloofsovertuiging. Dat was een keuze dat ik zelf gemaakt heb. Niemand heeft mij gedwongen.
Nee.
En dat heeft te maken met mijn eigen manier van kijken in het leven.
Ja, en dus de figuur van Maria was voor jou een inspiratie?
Inspiratie en nog een hele levensbeeld om verder te gaan in het leven.
Ja, en dat heeft jou eigenlijk dan aangesproken in die congregatie?
In die congregatie, ja, zeker wel.
Oké. Goed, en jij bent hier op missie in België, hè? Vanuit je studies naar hier gekomen. Hoe beleef je dat nu?
Ik ben ook ingezet in een landelijke vereniging, zoals een KWB.
Mm-hmm.
In Groot-Bijharden. Ik ben proost van de KWB. Maar buiten de parochie ben ik meer bezig met de werken van barmhartigheid als het noodzakelijk is.
Oké.
Als ik uitnodiging gekregen heb, dan probeer ik bij de mensen te zijn. Ik heb tijdens enkele jaren ziekenhuizen bezocht. De ziekenhuizen in Arst.
Oké.
En Sint-Jan in Brussel.
Ja.
aan Saint-Luc in Brussels.
Okay.
Alles heeft te maken met mijn pastorale opdracht. Ik ben daar geweest voor de zichzelven aan andere mensen steun te geven.
Ja, dus omdat, enerzijds werk in de parochie.
Ja.
Anderzijds ook de nabijheid.
Nabijheid, dat is de hele grote opdracht voor mij. Dat ligt in mijn hart altijd. Want dat is eigenlijk een van de beelden dat Maria haar getoond in zijn leven, in haar leven met Jezus, aan alle ervaringen dat hij doorgebracht.
Absoluut. En hoe lang ben je al op missie in België?
Ik ben vanaf 2014. Vanaf 2014 ben ik in de parochie geëngageerd, maar toen was ik ook bezig met de talen te leren.
Ja.
Ik moest cursus volgen in het Nederlands, hier in Leuven, enkele jaren voordat ik mijn werk hard verder te zetten. Want de taal is inderdaad de sleutel om mijn pastorale opdracht verder te zetten.
Ja, natuurlijk, want ook om mensen nabij te kunnen zijn, moet je natuurlijk ook die taal ook wel machtig zijn. Natuurlijk.
Ja, zeker. Ja. Dan in het algemene omgaan met mensen in alle levensfasen, jongeren, volwassenen, bejaarden, vraagt het gezicht van barmhartigheid. Met het hart van barmhartigheid probeer ik in mijn dagelijkse leven in Vlaanderen te beleven.
Ja, oké. Okay. En je bent dus al wel een tijdje hier in België. Heeft het nu ook al een speciale plek in jouw hart? Is die beleving... Allee, heb je zoiets van die pastorale opdracht die ik hier heb? Dat doe ik wel echt met heel mijn hart en... ik voel me daar goed bij.
Ja, ik voel dat heel goed.
Ja?
Dat is een heel enorm werk.
Ja, een enorm werk.
Enorm werk, ja, inderdaad. Ja, maar ik zal gewoon doen wat ik kan.
Absoluut.
Ja, ik ben de jongste priester die ook werkt in de omgeving. De andere priesters zijn meestal...
Een beetje ouder.
Een beetje ouder, ja.
Ja.
Er zijn twee... op pensioen gegaan, maar ze nog willen interesse hebben om ons hulp te geven. En dat is heel, ik vond dat heel leuk in onze situatie. Ja.
Want het is natuurlijk ook wel, je zegt net, ik ben een van de jongere priesters. Ja. Dat spreekt mensen natuurlijk ook wel aan, hè? Een jonger gezicht van voor in de kerk. Heb je dat ook al mogen merken, dat mensen dat ook heel hard appreciëren, dat jij je inzet hier in de kerk?
Ze zijn daar helemaal heel blij dat ik hier ben.
Dat is heel goed, hè?
De mensen daar altijd proberen direct, soms ook een beetje buiten alle opmerkingen aan nog andere roddelen, kan ik ook horen wat ze allemaal zeggen.
Ja.
Maar het is typisch cultuur hier. Soms mensen komen niet direct bij jou iets te zeggen, maar ze zijn vaak achteraan iets blijven zeggen. Maar ik had de mooiste geloofsbeleving gehad toen ik mijn 10 jaar priesterwijding gevierd hier in Vlaanderen.
Ja?
Dat was in 2019. En dat valt inderdaad op de hoogfeesten van Maria ten hemel opnemen.
Oké.
Het was een hele aangename feest. De ganse parochies waren helemaal blij over de aanwezigheid. En ook op die manier dat ik mijn werk gedraag in die parochies waar ik nog werkzaam ben.
Ja, natuurlijk. Dat geeft ook wel moed voor jou, neem ik aan. Als je het enthousiasme ziet van de mensen rondom, van de mensen in de parochie, dat is wel een motor, kan
zeker.
Ik me inbeelden. Ja, absoluut. Oké, dankjewel Jude voor deze getuigenis al. Straks, beste mensen, zijn we terug met wat is dat nu op missie gaan in België en hoe doe je dat? Na een beetje muziek. Welkom terug, beste luisteraars, bij het programma Missio Werkt. Vandaag zit hier in de studio Pater Jude uit Nigeria, die ons komt vertellen over hoe hij zijn missie hier in België beleeft. Want Jude, jij bent missionaris hier in België. Je hebt ons daarnet al een klein beetje verteld hoe dat je hier terecht bent gekomen. Nu gaan we eens specifieker ingaan op missie zijn in België. Hoe is dat nu net? Hè? De eerste vraag dat ik jou graag wil stellen is: zijn er nu heel duidelijke verschillen tussen de kerk in Nigeria, in jouw eigen land, en de kerk hier in België? Want ik kan me wel inbeelden dat daar enkele verschillen in zitten.
Dat klopt. De kerk in Vlaanderen is iets anders. Dat begrijp ik wel. Het is een hele bekende maatschappij die zo snel in veranderingen is gegaan. Eerst en vooral heeft de kerk een enorm rijke traditie door de jarenlang geloof te beleven. Ik spreek vanuit mijn eigen ervaring, bijvoorbeeld de Wivina-processie. Ik heb zo'n traditie meegemaakt enkele jaren tot de laatste fase. Spijtig genoeg kunnen we dat niet meer beleven. Dat vraagt veel energie en kracht qua organisatie. Sommigen zijn niet actief omwille van ouderdom, en anderen zijn overleden. Maar we zijn nog bezig met een nieuwe versie dat wij Wivina 2.0 benoemen. Met zo'n nieuwe inzichten gaan we verder met de spirituele zoektocht zonder processie. Ik wist niet dat elke dorp of stad een jaarlijkse processie meemaken in ganse Vlaanderen. En dat is een van de dingen die heeft mij geraakt. De sterke devoties die mensen hier in Vlaanderen altijd maken.
Ja, ja. Die devotie.
Ja, de devotie aan Maria. Het is een hele bekende cultuur in Vlaanderen. Ik vind dat heel specifiek. En dat is een hele grote verschil. En op het pastoraal veld waar ik nog langzaam ben, merk ik op dat de geloofscultuur langzaam verdwijnt.
Ja.
Absoluut. In onze samenleving.
Absoluut.
Toch is niet alles verloren, want er zijn nog kinderen. Ja, voor eerste communie aan de vormsel. Maar we mogen alsjeblieft kijken en niet met de ogen van wat we nu meemaken, maar we moeten eigenlijk kijken met de ogen van wat we kunnen doen.
Ja, een hoopvol perspectief.
Een hoopvol perspectief. In vergelijking met Nigeria is Nigeria een ander land met ook een andere situatie.
Mm-hmm.
Ja. De Nigeriaanse katholieke kerk is een kerk met levendige cultuur. Een sterk gemeenschapband, liturgisch, kleurrijke en heel uiterlijk op hun eigen manier. Maar het is zo omdat de spiritualiteit een belangrijke rol speelt in hun leven. Inderdaad is het geloof een sterker factor in het Nigeriaanse leven en bestaan in het noorden, zuiden, oosten en westen. Daarin ligt de vorm van de veerkracht, meestal met mensen die in situaties zonder hulp of steun door de regering.
Ja, dus daar waar dat de regering er niet in slaagt om de mensen te ondersteunen, daar groeit wel echt geloof in. En ik hoor jou ook zeggen dat geloof in Nigeria ook heel gemeenschapsopbouwend is.
Zeer, zeer sterk, ja.
Ja, wat hier dan misschien minder gebeurt. Hè? Hier zie je dat die gemeenschappen kleiner en kleiner worden en misschien elkaar ook niet altijd vinden.
Ja, aan de andere kant is dat, we moeten ook kijken, in Nigeria heeft het geloof niet alleen te maken met rituelen,
ja,
maar het is ook een levensstijl.
Ja.
Dat wil zeggen, geloof blijft nog een waarde in de Nigeriaanse context.
Dat dus is het inderdaad is niet, ik hoor jou zeggen, het wordt niet enkel beleefd in de rituelen, ook niet enkel beleefd in de eucharistie, maar het heeft ook een plek daarbuiten, in de gezinnen, in de families.
Gezinnen, in de familie. Ja. Prima, dat is wat ik bedoel hier.
Oké, okay, ja. Ja, dat zien we dat hier in België niet altijd evident is om dat nog mee te dragen. Vanuit die gezinnen is dat ook soms minder aanwezig. Maar zoals je ook zegt, ik denk dat het belangrijk is daar om een hoopvol perspectief aan te houden dat we zeker als kerk ook hier wel een toekomst hebben. En ik denk dat jij daar ook een voorbeeld van kan zijn. Iemand vanuit een ander werelddeel die hier toch mensen probeert warm te maken, ook van het geloof. Dus die rijkdom van buitenaf, denk ik dat we zeker ook mogen verwelkomen.
Zeker wel. Het is een hele belangrijke inzicht in de zin dat met mijn eigen ogen zie ik iets anders dan wat een gewone ben
gewoon te zien. Ja, tuurlijk. Uw perspectief is anders.
Perspectief is anders. Dan kan ik goed begrijpen. Ook soms, ik hoor vaak mensen die bij mij komen om enkele zaken op te lossen. En als ik ook een kleine suggesties geef, waren ze allemaal heel blij om dat ook gelijk als oplossing te vinden.
Ja.
Dat is de andere kant. Maar ik heb ook de indruk dat ze hier in België zijn we vaak heel snel om naar buiten te gaan voor alternatieven te zoeken.
Mm-hmm.
Maar we durven niks in onze werkelijkheid in de ogen te kijken en zien hoe kunnen we daar een langere termijn oplossing maken in plaats van korte termijn alternatieven of modellen.
En jij denkt dus ook wel dat er ook in onze kerk hier in België zeker ook oplossingen liggen?
Ja, dat we mogen alsjeblieft beginnen om direct te kijken naar de situatie hier. Hoe kunnen we een ruimte maken en gebruiken wat we hier hebben, in plaats van alleen kijken?
Ja, we moeten ons niet te veel vergelijken met andere landen en eigenlijk kijken ook hoe zit dat hier nu juist en welke mogelijkheden zitten er hier?
Bijvoorbeeld geloofsontwikkeling.
Ja?
Ja, eerst. Dat is een hele mooie aandacht aan deze liturgie die we allemaal hele jaren lang beleefd. Bijvoorbeeld alle sacramenten. Ik heb ook enkele jaren bezig met de lange weg. Dat bedoelt jongeren en meisjes naar de vormsel. Op het moment dat ze niet meer zin zitten om verder te gaan. Want we hebben eigenlijk niet genoeg vrijwilligers om de werk ook
te dragen.
Misschien klinkt spiritualiteit een beetje raar in de ogen van onze generatie. Ik bedoel, want ik ben ook iemand van die generatie. Maar het is ook een belangrijk zinvol wortel om zin te geven naar de jongere generatie. We moeten onze spiritualiteit of bijzondere religies zien niet afhankelijk te laten zijn van onze succes in termen van sociale bevestiging. De huidige samenleving worstelt met de vragen waarmee soms iets te maken heeft met de spiritualiteit. Daarom besteed ik heel groot aandacht aan deze ritus, want het heeft een zinvol betekenis voor de geloofsgemeenschap. Daarin spreekt de beeldspraak van Maria X aan, deze generatie.
Oké, dat is eigenlijk wel heel mooi wat je daar zegt, dat we niet altijd die sociale bevestiging moeten hebben dat wat dat we proberen, dat dat altijd werkt in grote groepen. Mm. Want spiritualiteit beleef je natuurlijk ook in jezelf. Hè?
Ja, zeker.
Dat heeft niet per se altijd meteen een uitwendige reactie of een uitwendig...
Ja. Dan het andere punt, heel duidelijk, is te maken ook met de Vlaamse mentaliteit.
Ja, tuurlijk, die is helemaal anders dan in
heel
Nigeria.
Anders,
tuurlijk.
Toch, ja, ik zelf heb respect voor de Vlaamse cultuur. En ik moedig mezelf aan om elke vorm van cultuur beter te leren kennen. Want als jij een land en zijn inwoners wilt leren kennen, dan moet je leren omgaan met zijn inwoners en hen leren begrijpen.
Ja, in de pastoraal natuurlijk nog meer dan ergens anders.
Ja, dat is de bedoeling. Om de praktijk, daar moeten we nog aandacht te geven. Voor mij, dat is ook een uitdaging.
Oh,
Ja, we hebben het daarnet al eventjes aangehaald, dat pastorale veld. Ervaar je daar bepaalde uitdagingen hier in België? Zijn er daar zaken waar je van denkt, van, goh, daar zouden we toch eens misschien naar een andere aanpak moeten gaan? Of kan je ons iets meer vertellen eigenlijk over dat pastorale veld en hoe dat jij dat hier ervaart?
Andere pastorale opdrachten kan ik... Ik zie helemaal belangrijk geestelijke zorg.
De geestelijke zorg. Kan je daarover uitweiden?
Ja, ik bedoel van, ja, het leven in verband met, als ik goed die woorden ga gebruiken, aanvaarden, hulp aan de laatste, vergevenis. In mijn ervaring hier in België, die drie woorden zijn heel belangrijk. Misschien de tweede minder belangrijk, maar de eerste aan de tweede.
Ja, het aanvaarden.
Aanvaarden, de situatie in het leven.
En uiteindelijk
hoe zie je dat aan vergevenis? Het is niks alleen te maken met een bepaalde continent of een bepaalde race of leeftijdsgrenzen. Maar dat is iets dat jij als iemand probeert iets te doen. In plaats van gewoon babbelen, praten. Maar in realiteit durven daar niks aan passen.
Oké. En die... Dus jij zelf bent natuurlijk actief in de parochies.
Ja.
Merk je daar dat die drie woorden die dat jou en jouw congregatie inspireren, dus dat aanvaarden, die hulp en die vergiffenis, daar liggen nog wel wat uitdagingen volgens jou? Daar zijn nog wel dingen die mogelijk zijn?
Die zijn eigenlijk mogelijk als wij ook... onze gemeenschap op een frisse manier kunnen kijken en creëren.
En hoe doe je dat?
Dat is wat ik moet doen samen met andere mensen. Ik kan dat niet alleen doen. Ik moet werken samen met de mensen. Maar die mensen ook moest goed beseffen dat het een noodzakelijke is. En nog werk.
Ja, dat er werk voor de
ja,
groep is.
Ja, dat is de situatie. En ik vond dat een hele speciale manier om de nieuwe generatie, alsjeblieft, een goede sfeer te creëren om hen als een beetje aantrekkelijk zijn voor hen ook samen te brengen.
Dus als ik het goed begrepen heb, de uitdagingen, zeg je, die liggen vooral in het aanvaarden van de situatie zoals dat ze is.
Ja.
En daar ook wel mogelijkheden in zien. En op een frisse manier, mensen opnieuw benaderen en ook betrekken in een nieuw gebeuren.
En ik, prima.
Ja, oké. Ja, ik kan me wel inbeelden dat dat inderdaad de uitdaging is. Vooral ook om in de situatie waarin dat we nu zitten aantrekkelijk te zijn. Niet om ons te verkopen, maar omdat we echt oprecht denken dat we een verhaal te vertellen hebben dat ook nu relevant is.
Relevant, ja.
Voor de jeugd van vandaag mogelijkheden heeft.
Dat is helemaal juist, want dat is de bedoeling, de ogen van de toekomst.
Ja, oké. En dan, we zijn van uitdagingen gegaan en nu ga ik jou toch eens vragen, wat geeft jou nu net vreugde hier in jouw werk, hier in België? Waar put jij hoop uit?
Door mijn functie of opdrachten uit te oefenen, krijg ik innerlijke vreugde. Mijn roeping is avontuur tot geloofsovertuigingen, dat is al gezegd. Die overtuigingen is de basis van mijn geloof. Als een priester is elke pastorale opdracht een spirituele betrokkenheid, ongehaakte sociale of morele plicht. En daarin ligt een stukje van vreugde.
Oké.
Zo gezegd, die woorden van de congregatie is iets niet van het hoofd, maar van het hart.
Ja.
We mogen niet onderschatten de vruchten, de waarde en nut van gebed. Gebedsleven van een priester brengt iets meer in zijn persoonlijke leven. Het is noodzakelijk voor innerlijke herbronnen en levenskracht.
Ja, absoluut.
Maar de spanning van geloof heeft iets meer te maken met aan ons bezit. Leven in het voetstappen van Maria vereist een aspect van hoop. Met hoop breng ik zo'n barmhartigheid in mijn dagelijkse leven. Met hoop kan ik in het leven verder gaan en hartelijk het onverwachte aanvaarden zonder aarzelen.
Ja.
Maria was het menselijk gezicht dat een waardige hoop bracht in elk moment en leven ervaren. Misschien dat klinkt moeilijk in deze generatie, maar...
Het is in ieder geval een uitdaging.
Een uitdaging, dat is de bedoeling.
Want het is volgens mij ook een uitdaging om in de situatie waarin we nu zitten niet ontmoedigd te geraken.
Zeker wel.
Want ik denk ook zeker voor jongeren die vaak als enige in de klas gelovig zijn of als enige in hun jeugdbeweging iets met geloof willen doen. Ik denk dat die soms ook wel ontmoedigd worden. Maar dan is het heel mooi dat jij die hoop net vindt in... Ja.
In de gemeenschapbanden. Daarom ben ik helemaal positief met die aandacht. Aan hun kunnen we de gemeenschap en verlies manieren creëren.
Ja.
Want dat brengt zoveel qua leven in praktijk.
Ja, absoluut. Met jonge mensen, gemeenschapsopbouwend werken is natuurlijk heel dynamisch ook. Hè. Geeft
bijvoorbeeld, gisteren ben ik in een van de parochies gegaan. Na de mis heeft een vrouw langsgekomen om mij iets te vragen.
Oké.
Okay. En mijn vrouw had gevraagd wanneer mag ik naar haar huis komen om te zegenen dat haar dokter heeft gevraagd.
Oké. Okay.
Maar de dokter is niet in de kerk. Maar de dokter heeft haar altijd geduwd. Mama moet aan de priester gaan vragen om naar ons huis komen te zegenen.
Om het huis te komen zegenen. Op initiatief van de dochter.
De initiatief van de dokter spreekt veel.
Oké.
Okay. En dat is iets dat wij mogen niet meer anders gaten, dat het in minder belang... Ja, ik kan goed begrijpen de structuur van België in verband met religie of spiritualiteit. Alles te maken met privé domein of privé sfeer.
Meer en meer, hè? Ja.
Meer en meer. Maar hebben ze daar ook iets nodig om meer moed, steun in het leven verder te gaan?
Ja, dus ook inderdaad. Als ik het goed begrijp, dus in België wordt religie meer en meer een privé-aangelegenheid en minder geuit in de publieke sfeer. Maar ook daar liggen natuurlijk noden. Hè. Kunnen we ook in die privé-sfeer aanwezig zijn? Kunnen we daar ook inspelen op de noden die er zijn? En ik kan me wel inbeelden dat die vraag zoals jij die gisteren gekregen hebt, dat vreugde geeft. Dat het vreugde geeft om op initiatief van een jong iemand een huis te komen zegenen.
Ja, inderdaad, de nabijheid is een hele goede element om mensen alsjeblieft te betrokken in hun leven. Allee, dit is mijn ervaring gisteren. Ik had het eentje vorige week. Dat was een dame, een oude dame, die is echt kwaad tegen de mini-pastoor. Een van de pastoren.
Oké.
Okay. Ik heb een brief gekregen van iemand na de mis in van de parochies. Dat moet ik nog een tijdje maken om iemand te gaan bezoeken. Want de mevrouw had iemand in de parochiekerk verteld zijn haar situatie, dat zij echt kwaad tegen de pastoor. En nu de meneer was bij mij gekomen en dan probeerde bij mij aanspreken in verband om een beetje tijd te maken tijdens de kerstmis.
Oké.
Okay. Ik heb op die moment proberen haar te bereiken, maar ze was eigenlijk alleen met de familie, feest en andere dingen. Ik zeg oké, ik zal wel nog andere momenten proberen een afspraak te maken om haar te komen bezoeken. Dan, vorige week ben ik naar de huis van de madame. De madame was eigenlijk heel blij. Maar toen wij allemaal in de zaal in zijn bureau beginnen te praten, vertelt mij dat ze had beslissing genomen om de Kerk en Leven krant niet meer te abonneren.
Oké. Okay.
Omwille van wat gebeurt.
Ja.
Waarom zij kwaad of ik tegen de pastoor. Maar toen zij had gehoord dat de priester ging komen, heeft ze nu besloten om terug te...
Oké. Okay. Dus door nabij te zijn en door in te gaan op haar vraag, heeft zij eigenlijk haar abonnement verlengd.
En het was echt verrassend.
Ja, je was heel verrast.
Maar het madame was echt blij dat ik kan komen. Maar ja. Dat is het doel. Ik moet haar proberen te kalmeren en ook vragen, alsjeblieft, madame. We hebben niet genoeg pastoor. En die pastoor die ook iets verwacht van, is oud, bijna zoals jij.
Ja.
Ik kan dat wel doen omdat ik jong ben.
Ja.
Maar dat telt, dat toont hoeveel
nood er is.
Nood is.
En daarop in kunnen spelen geeft
en
natuurlijk
daarop kunnen spelen. Allee, dat is op het niveau van oudere mensen. En nu kijk naar de jongere generatie. Die zijn allemaal verschillende niveaus van
noden.
Toch, we moeten daar meer en meer aandacht bij
geven. Een activerende oproep hoor ik daar.
Zeker wel.
Oké, we gaan eventjes luisteren naar muziek, beste luisteraars. Maar straks zijn we terug en dan gaan we het hebben over de missionaire kerk.
Jesus is the Lord and he will come again. When you eat my body and you drink my blood, I will live in you and you will live in my love. When you eat my body and you drink my blood, I will live in you and you will live in my love.
We are one body in Christ, and we do not stand
my spirit with my gifts be filled. Oh, you are my body, you're my hands and feet. Speak my word of life to everyone you meet. I am the way, the truth, the life. I am the final sacrifice. I am the way, the truth, the life. Believe in me, have eternal life.
We are one body in Christ. And we do
thank you.
Welkom terug, beste luisteraars, bij het programma Missio Werkt. We zitten vandaag in de studio met pater Jude, afkomstig uit Nigeria en deel van de congregatie The Sons of Mary. Ja, we hebben vandaag met Jude al een heel interessant gesprek gehad over roeping enerzijds, over op missie zijn in België anderzijds en over hoe hij dat nu juist hier beleeft. Nu, Jude, als ik jou nog een paar vragen mag stellen in verband met toch ook die grotere kerkgemeenschap, hè, die gemeenschap van christenen over heel de wereld. Want uiteindelijk, Missio is natuurlijk ook bezig met over de grenzen heen, over de grenzen van ons eigen land, met solidariteit met zusterkerken. Ten eerste, misschien een domme vraag, maar voel jij jezelf betrokken bij een bredere kerkgemeenschap dan enkel hier in België, enkel hier in Vlaanderen?
Ja, ik ben betrokken, inderdaad.
Je bent natuurlijk zelf afkomstig vanuit een zusterkerk.
Een zusterkerk, ja.
In Nigeria?
In Nigeria, maar ik ben hier ook meer en meer contact gekomen met andere zusters. Alleen andere geloofsgemeenschappen en nog andere mensen van verschillende nationaliteiten.
Ja, want in België zijn er heel wat actoren actief in onze pastoraal. Zeker. Die van buitenlandse afkomst zijn.
Zeker, ja.
Ja. Dus ook hier vind jij wel een ontmoetingsplek met die wereldkerk.
Zeker, hoor, dat is de bedoeling. Ik heb normaal enkele van mijn mensen in mijn vriendschapband van verschillende nationaliteit. Als ik ook goed zie in onze congregatie. Ik heb het gezegd, dat is een model, als ik moet zeggen, maar misschien dat klinkt niet goed. Dat is een congregatie die nu in de hele wereld, behalve in Azië, daar zich engageert.
Okay.
We hebben broeders in Amerika, we hebben broeders in Canada, we hebben broeders in Duitsland, we hebben broeders in Italië, we hebben broeders ook buiten Nigeria en andere Afrikaanse landen.
Okay, dus eigenlijk hier ook vind je enerzijds ontmoeting met de wereldkerk en anderzijds zijn er ook broeders van jou over heel de wereld verspreid. Goed, Jude, onze tijd die zit er bijna op, dus ik ga een afrondende vraag aan jou geven. Die wereldkerk, die ontmoet jij hier, die ontmoet jij in heel de wereld en die geeft jou ook hoop. Maar ik zou graag nog vragen aan jou, wat hoop jij nu met jouw verhalen, met jouw zending hier in België, wat hoop jij mee te geven aan onze luisteraars? Is er een boodschap die je hen graag wilt meegeven?
Ja, de rol van de kerk in onze tijden en generaties en waardevol en mensen moeten iets bijdragen en ook betrokken worden. Op die manier kunnen wij samen op weg gaan in de toekomst met de voetstappen van barmhartigheid. Met de steun van ons allemaal, kerkmedewerkers, zouden wij ons spirituele leven opbouwen. Ik heb de indruk dat de vooruitgang in de wereld van technologie en wetenschap een nieuwe benadering van het leven heeft opgeleverd. Maar leven is echter geen inrichtingsverkeer. Daarom hebben we ook een mooie beeld. En dit beeld van barmhartigheid is een taal, levensbeeld en een levensstijl. Zolang als wij nog mensen van vlees en bloed zijn, zijn er levenssituaties die ons altijd zullen confronteren, ongehaakt onze zekerheden en verzekeringen. Barmhartigheid is het beeld van Maria, biedt ons een doel, een oriëntatie, een maatstaf voor ons levensstijl.
Oké, dankjewel. Ik heb in jouw verhaal heel veel hoopvolle elementen gevonden en die drie belangrijke woorden, die aanvaarding, hulp en vergiffenis, die jou inspireren. En vooral denk ik dat jij een heel grote oproep hebt gegeven om nabij te zijn en om betrokken te zijn in de situatie waarin dat we hier vandaag zitten. Die erkennen en daarin actief zijn. Dank je wel, Jude, om hier aanwezig te zijn vandaag, om zo over jouw eigen verhaal te vertellen. Ik denk dat het iets heel inspirerend is, ook voor onze luisteraars. Dan hoop ik ook, beste luisteraar, dat u genoten heeft van dit programma Missio Werkt. Ik dank ook Radio Maria dat wij vanuit Missio opnieuw ons programma hier mogen opnemen. En ik hoop dat u er de volgende keer ook opnieuw bij bent. Bedankt.
Dank u. Bedankt voor jullie werk om de boodschap van Maria naar de wereld te verspreiden. Bedankt allemaal voor jullie aandacht.
Dank je wel, Jude. Ja.
Ik wens mijn luisteraars toe en vruchtvol jaar met alle mooie dingen. Laat ons het brandend houden van het licht van barmhartigheid in onze samenleving. Gebrek aan gezonde spiritualiteit brengt consequenties met zich mee.
Absoluut. Dank je, Jude. Bedankt voor dit gesprek.